De wonderbare spijzigingen als onderwerp. Dat is een meervoud, want we vinden twee spijzigingen in de schrift. Allereerst, dat moet ik toch even zeggen, Lub heeft dit vers gelezen, wat hier op dat broodplankje staat. Dat is een cadeautje die kreeg ik van mijn broer en zijn vrouw voor mijn verjaardag. Dat was overigens niet de aanleiding om dat ik dacht van, nou, daar moet ik eens een studie over geven. Maar ik had eigenlijk al bedacht dat ik eens een studie over de wonderbare spijziging of de wonderbare spijzigingen ging geven. En toen dacht ik, oh, ik heb ook dat plankje nog, natuurlijk. Ik vind het zonde om er brood op te snijden. Dus hij ziet er nog wat nieuw uit. Hoewel het letterlijk natuurlijk niet zonde is om er brood op te snijden. Want het doel van een broodplank is dat er brood op gesneden wordt. Dus je mist eerder het doel als je er geen brood op snijdt. Maar ja, mooi cadeau. Dus ik zei al tegen hem, ik wacht af waar je volgend jaar mee komt. De lat ligt hoog. Maar de wonderbare spijziging, wonderbare spijzigingen. Ik denk dat jullie die geschiedenissen zelfs, allemaal wel kennen. Het is in ieder geval wel bekend natuurlijk, hè, uit kinderbijbels, zondagsschoolverhalen of wat dan ook. Wij vinden in de schrift twee wonderbare spijzigingen. Die eerste is met 5 broden en 2 vissen. Dat brood wordt gebroken en de vissen worden gebroken. En dat wordt verdeeld over 5000 mannen, lees je dan. En na deze wonderlijke broodvermenigvuldiging, zo wordt het ook wel eens genoemd, zijn er dan nog 12 korven, 12 manden met brood over. We hebben nog één. Is eigenlijk het verhaal van de broodvermenigvuldiging hetzelfde, alleen dat wordt gedaan met 7 broden, enkele visjes. Wordt verdeeld over 4000 mannen. En daar zijn dan 7 korven over. Waar vind je die wonderbare spijzigingen? Waar vind je die verhaald? Die eerste van die 5 broden en 2 vissen. 5 broden en 2 visjes nam een kleine jongen mee, leerde ik vroeger. Dat zal ook wel op de zondagschool geweest zijn. Die vind je in Matthäus 14, Markus 6, Lucas 9 en Johannes 6. En dat is dus in alle 4 de evangeliën. En ik hou een kleine slag om de arm, maar volgens mij is dat uniek. Volgens mij is dit de enige geschiedenis die je in alle 4 de evangeliën vindt. Dus dat moet ons ook wel op het spoor zetten dat het een belangrijke geschiedenis is die, ja, belangrijke waarheden illustreert. En anders wordt hij niet in alle evangeliën verhaald en wordt er niet zoveel nadruk op gelegd. Die andere vinden we in Matthäus 15 en Markus 8. Nou, mijn pointer doet het niet zo goed op dit scherm. Of zien jullie hem wel?
Ja, zeker.
Oh, wel, oké. Okay. Dan zie ik hem zelf wat minder waarschijnlijk. Maar ik wil deze wonderbare spijziging, die eerste, dat is waarschijnlijk de bekendste, die wil ik bespreken. En daarna ook nog deze kort. Maar als we de lijn eenmaal te pakken hebben van de eerste, dan is de tweede ook niet zo ingewikkeld meer. Ik wil hem eerst even lezen en dat doe ik uit Johannes 6. Dus dat sluit mooi aan bij de woorden die Lub zojuist heeft gelezen. Alleen Lub ik lees Johannes 6 vers 1 tot 13. En Lub die heeft, volgens mij vind je daarna nog de geschiedenis van de discipel op de zee van Galilea, dat Jezus op de storm tot zijn discipelen komt. En daarna, dus de versen die Lub zojuist las, wordt uitleg gegeven op, ja, juist op die wonderbare spijziging. Ik lees hem eerst door en dan nemen we hem daarna even rustig vers voor vers door. Hierna vertrok Jezus naar de overkant van de zee van Galilea, ofwel van Tiberias. En een grote menigte volgde hem, omdat zij zijn tekenen zagen, die hij deed aan de zieken. En Jezus ging de berg op en ging daar zitten met zijn discipelen. En het Pascha, het feest van de Joden, was nabij. Toen Jezus dan de ogen opsloeg en zag dat een grote menigte naar hem toe kwam, zei hij tegen Filippus: waar zullen wij broden kopen, opdat deze mensen kunnen eten? Maar dit zei hij om hem op de proef te stellen, want hij wist zelf wat hij zou gaan doen. Filippus antwoordde hem: voor 200 penningen brood is voor hen niet genoeg, zodat ieder van hen een beetje zou kunnen krijgen. Een van zijn discipelen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei tegen hem: hier is een jongetje dat 5 gerstebroden en 2 visjes heeft, maar wat betekenen die voor zoveel? En Jezus zei: laat de mensen gaan zitten. En er was veel gras op die plaats, dus gingen de mannen zitten, ongeveer 5000 in getal. En Jezus nam de broden en nadat hij gedankt had, deelde hij ze uit aan de discipelen. En de discipelen aan hen die daar zaten, op dezelfde manier werden ook de visjes uitgedeeld, zoveel zij wilden. En toen zij verzadigd waren, zei hij tegen zijn discipelen: verzamel de overgebleven stukken, zodat er niets verloren gaat. Zij verzamelden ze nu en vulden 12 manden met stukken van de 5 gerstebroden die overgebleven waren bij hen die gegeten hadden. Tot zover, dit is de geschiedenis, tenminste in Johannesdam. Het Johannesevangelie is een bijzonder evangelie. Ik zal er kort wat over zeggen, er valt natuurlijk veel meer over te zeggen. Maar het is, dat is wel redelijk bekend, het is later geschreven dan de andere 3 evangelieën. Dan Matthäus, Marcus en Lucas. Johannes, die wist dat het koninkrijk niet openbaar zou worden, maar dat het verborgen zou zijn. En als Johannes dan ook terugkijkt en zijn verslag maakt van de dingen die hij heeft meegemaakt, waar hij getuige van is geweest, dan ziet hij ook al dat dit van tevoren eigenlijk al vast stond. Dus met terugwerkende kracht, met de kennis die Johannes had op het moment dat hij zijn evangelie boekstaafde en het op schrift stelde, ziet Johannes de waarheid die hem intussen bekend was, namelijk dat het koninkrijk niet openbaar zou worden, maar zou worden verborgen. Ik geef daar 2 voorbeelden van uit Johannes en dat doe ik uit het voorgaande, dus de eerste hoofdstukken. De bruiloft te Kana is een uitbeelding van de bruiloft, het huwelijksverbond dat in de toekomst, het nieuwe verbond dat in de toekomst zal worden gesloten met Israël. Tussen God, de man, en Israël, de vrouw. En die bruiloft te Kana, dat staat er uitdrukkelijk bij, die vond plaats op de derde dag. En zo zal ook in de toekomst, op de derde dag, na de opstanding van Christus, maar dan in dagen van 1000 jaar, na 2 dagen en op de derde dag, zal Israël hersteld worden. En dan zal dat huwelijk, dat nieuwe verbond worden gesloten. In die geschiedenis heb ik overigens pas in mijn woonplaats, in Hendrik Ido Ambacht, besproken. Ja, daar zit zoveel in verborgen. Johannes die wist intussen heel wat meer. Hij zal Paulus ook wel hebben gesproken. Johannes 4 is ook een mooie. Daar staat dat Jezus Judea verlaat en hij moest door Samaria gaan. Dus hij laat Juda, het Joodse volk, achter zich en hij moet door Samaria gaan. En Samaria, dat waren heidenen. En daar heeft hij een ontmoeting met de Samaritaanse vrouw. Hij blijft daar 2 dagen. Dat staat er uitdrukkelijk bij. Ook weer die 2 dagen. Hij verblijft 2 dagen van 1000 jaar, zegt Petrus. Maar hij verblijft 2 dagen onder de natie en velen daar geloven zijn woord. Door zijn woord dat hij gesproken heeft en ze geloven dan ook dat hij de redder is der wereld. Wordt daar vermeld. Nou, dat gezegd hebbende ga ik naar die geschiedenis van de wonderbare spijziging in Johannes 6. En ook die dingen spreken van onze huidige tijd. Johannes 6, vers 1. Hebben we zojuist gelezen. Hierna vertrok Jezus naar de overkant van de zee van Galilea, ofwel van Tiberias. Ja, hoezo hierna? Dan zou je het voorgaande hoofdstuk moeten lezen. Daar gaat het over de genezing van de lamme te Bethesda, die daar 38 jaar had gelegen. Ook een hele typologische geschiedenis. Maar Jezus geneest die lamme. Hij zegt tegen die lamme, ja, neem je bed op en wandel. En dat doet hij. En vervolgens gaan de Joden aan hem vragen, wat het is op een Sabbat gebeurd dat. En vervolgens gaan de Joden aan hem vragen, waarom loop jij daar met je... matje zal het wel geweest zijn, geen tweepersoonsbed. Waarom loop jij daar met je matje? Dat mag niet op Sabbat. Maar die man zegt, ja, degene die tegen me gezegd heeft, neem je bed op en wandel, die zei dat ik dat bed op moest nemen. Dus ja, wie is dat dan, zeggen ze. Ja, dat wist hij op dat moment ook niet. En dan lees je dat Jezus later die lamme, die niet meer lam was, maar dat hij hem vindt in de tempel. En dat hij dan weet van, het is Jezus die mij genezen heeft. En vervolgens vertelt hij dat tegen de Joden. En dan staat er, vanaf dat moment zochten zij hem te doden. Dus nadat men hem zocht te doden, na de afwijzing. En Johannes 5 is ook een lang hoofdstuk, hè, ook wel een bekend hoofdstuk, denk ik. Daar staat ook onder andere die frase in van, onderzoek de schriften, want die zijn het die van mijn getuigen. Bekend vers, hoop ik. Maar daarna, na die afwijzing en nadat zij hem zochten te doden, daarna vertrok Jezus van Jeruzalem naar Galilea, naar de overkant van de zee van Galilea. Dus nadat hij in Jeruzalem werd afgewezen. Deze geschiedenis die spreekt in beeld van wat er zou gebeuren nadat de Heer was afgewezen door het Joodse volk. Hierna vertrok Jezus naar de overkant van de zee van Galilea. En Galilea wordt in de schrift genoemd Galilea der Heidenen. In Jesaja en in Matthäus. Dus hij vertrok naar de zee van Galilea. En ook de zee spreekt van de volkeren, van de natie. Waarom woede de natie? Het woede van de natie wordt voorgesteld als het woede van de zee. De zee spreekt van de volkeren. Galilea spreekt van de natie, van de volkeren. En Jezus verlaat Judea en hij gaat naar Galilea. En daarin dus ook een uitbeelding van onze tijd. Die zee van Galilea, die heeft nogal wat namen. Er staat er nog eentje achter, daar kom ik zo nog op. Maar die zee van Galilea, dat is, deze zee, hè, vanaf vanuit de lucht genomen, zeg maar. Het heet de zee van Galilea, het heet het meer van Tiberius. Maar ook het meer van Genezeret. En in het Hebreeuws is dat het meer, de zee van Kinneret. En Kinoor in het Hebreeuws is de harp. En die zee heeft ook wel, die zee heeft ook wel de vorm van een harp. En de harp brengt ons bij David. Die speelde op de harp. Maar die schreef ook bijvoorbeeld psalmen. En in een van die psalmen staat, ik zal mijn oor tot een spreuk uitstrekken. Ik zal mijn oor neigen tot een spreuk. Ik zal mijn raadsel, staat de vertaling zegt, verborgenheden. Maar een raadsel is een verborgenheid. Ik zal mijn raadsel, mijn verborgenheden bij de harp ontvouwen. Nou, het is deze zee, dit meer, waar de Heer de gelijkenissen uitsprak. In Matthäus 13 is dat. Daar vangt de Heer aan met het spreken in gelijkenissen. En hij zegt, de gelijkenissen gaan over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. En dat is bij deze zee dat hij aanving met het spreken in gelijkenissen. En voor Israël werd dat verborgen. Ja, en wij leven in de tijd van verborgenheid. En Christus onder de natiën is een verborgenheid. Dus alles in dit ene zinnetje, in die eerste zin van Johannes 6, ja, alles spreekt van hoe het heil, hoe Christus van Judea naar de natie ging, naar de zee, naar de einden der aarde. De zee bevindt zich aan de einden der aarde, maar daar weten jullie hier op Urk alles van natuurlijk. Tiberius moet ik nog op ingaan. Dat is ook weer, dat is een heidense keizer. Hij is vernoemd ook naar keizer Tiberius. En dat was een Romeinse keizer. Spreekt ook weer van de heidenen. Overigens is, dat heb ik even genoteerd, want dat soort dingen onthoud ik altijd moeilijk. Die Tiberius, die naam schijnt weer afgeleid te zijn van de riviergod Tiber. Nou ja, een rivier, kom je ook weer bij de wateren. Ik bedoel, de wateren zijn een uitbeelding van de volkeren. De zee is een uitbeelding van de volkeren. Galilea der heidenen. Het spreekt allemaal van de natie. Dus hoe de Heer Judea verlaat en zich wendt tot de natie. En daar verborgenheden ontvouwt. En een grote menigte volgde hem, omdat zij zijn tekenen zagen, die hij deed aan de zieken. En Jezus ging de berg op en ging daar zitten met zijn discipelen. Ja, ook dit is natuurlijk typologisch. Een berg is een hoge plaats. De Heer trekt zich terug in de hoogte. En daar zit hij met zijn discipelen. Nou, als ik dit lees, dan schieten mij allerlei verzen te binnen. Maar ik heb er zomaar twee uitgezocht. Dit gaat over Christus, de hoge priester, die is gaan zitten aan de rechterhand van de majesteit in de hoogten. Ik geloof dat de Statenvertaling hier zoiets heeft in Hebreeën 1. Die is gaan zitten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Maar daar gaat het natuurlijk over. Hij is gezeten in de hoogten. Ja, en hij zit daar met zijn leerlingen, met zijn discipelen, zegt Johannes 6. Maar dat vinden we ook bijvoorbeeld in Efeze 2. Hij wekt ons samen op. Hè. Wij delen in de positie van Christus. Wij zijn met hem gestorven, begraven, maar ook met hem opgewekt. En hij wekt ons samen met hem op en hij doet ons samen zitten met hem in de hemel. Hè, in Christus Jezus. Wij zijn met hem gezet in de hemel. En ja, wanneer de Heer zich in zo'n geschiedenis dan terugtrekt op een hoge berg met zijn leerlingen, ja, dan is dat een uitbeelding van wat we hier in klare taal door Paulus naar voren vinden gebracht. Dus Jezus ging die berg op en hij ging daar zitten met zijn leerlingen. En het Pascha, het feest van de Joden, was nabij. Ja, dat is een mededeling waarvan je zou zeggen van ja, wat is dat van belang? Nou, hierna volgt een maaltijd. Dus het wordt hier wel ook in een bepaalde context geplaatst. Je zou kunnen zeggen de maaltijd die hierna plaatsvindt is een Pascha maaltijd. En het feest van Pascha spreekt in beeld van de dood en opstanding van Christus. Kijk, met Pascha, dat is ingesteld bij de uittocht uit Egypte. Daar werd tegen het volk gezegd, jullie moeten op de 10e van de maand Nisan een lam in huis nemen. En zij zouden dat lam slachten op de 14e van de maand Nisan in de avond. En het is ook dat specifieke moment dat de Heer Jezus Christus stierf op 14 Nisan in de avond aan het kruis. Op het moment dat de lammeren werden geslacht, werd de Heer daar ook geslacht aan het kruis. En in datzelfde Pascha, want dat is een periode, die hoogtijden des Heren, die vind je in Leviticus 23. In diezelfde periode vindt dus ook de hoe noemen we dat? Het feest van de eerstelingsschoof vindt daar plaats. En dat is weer een uitbeelding van de opstanding van Christus. Want hij is opgestaan als eersteling. Nou, hier wordt dat, die wonderbare spijsring wordt in verband gebracht met het Pascha. Dus het slachten van het paaslam en de dag van de eerstelingsschoof. Ja, die zijn onderdeel van dat Pascha. Dus in beeld spreekt het ook van... het heeft te maken met de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. En wij zijn met hem gestorven, begraven en opgewekt en zelfs gezet in de hemel. Het Pascha, het feest van de Joden, was nabij. Toen Jezus dan de ogen opsloeg en zag dat een grote menigte naar hem toe kwam, zei hij tegen Filippus: waar zullen wij broden kopen, opdat deze mensen kunnen eten? Ja, Jezus sloeg de ogen op. En ik was net al even in de psalmen, maar ik denk dan aan deze woorden. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, van waar mijn hulp komt. Toen ik deze opzocht in mijn Bijbel, in de psalm 121, toen viel mijn oog meteen op psalm 123. Daar staat bijna hetzelfde, maar die versen die leggen elkaar eigenlijk uit. Ik hef mijn ogen op tot jou of tot u die in de hemel woont. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, naar die hoge plaats, van waar mijn hulp komt. Of andere vertalingen zeggen, waar komt mijn hulp vandaan? Nou, die komt van hem die in de hemel woont. Dit zijn natuurlijk woorden van David, maar ten diepste van de zoon van David. Die zijn leven leefde in geloof, in vertrouwen op zijn vader. Jezus sloeg de ogen op en zag dat een grote menigte naar hem toe kwam. En hij zei tegen Filippus: waar zullen wij broden kopen, opdat deze mensen kunnen eten? Ja, Filippus, dat... weet jullie wat dat betekent, Filippus? Dat hij houdt van paarden, hè? Philo is liefde. Hippiek is dat is ook paardensport, geloof ik, hè? Hippiek. Ja, een koers hippiek. Maar hij was een liefhebber van paarden. Ik heb me wel afgevraagd waarom wordt het hier nu zo specifiek benoemd, hè? Dat het woord wordt gericht tot Filippus. En we hebben het zojuist gelezen, maar later uit de geschiedenis blijkt dat Filippus er eigenlijk geen raad mee wist. Maar als we een beetje verstand van typologie hebben, in de Bijbel spreekt een paard van verhoging. We lezen dat in de toekomst de Heer zal verschijnen op een paard, op een wit paard. Maar dat spreekt van verhoging. En in de evangelie lezen we dat hij reed op een ezel. Dat spreekt namelijk van vernedering. Nou, Filippus die zoekt de Heer in zijn verhoging. Maar daarom wist hij hier niet zo goed wat er nou eigenlijk moest gebeuren. Waar zullen wij broden kopen opdat deze mensen kunnen eten? Maar dit zei hij om hem op de proef te stellen. Want hij wist zelf, hij wist zelf wat hij zou gaan doen. Nou, en Filippus die pakt de zaak heel praktisch aan. En die antwoordt Jezus: voor 200 penningen brood is voor hen niet genoeg. Zodat ieder van hen een beetje zou kunnen krijgen. Een penning is een denarius in het Grieks. Dat schijnt een dagloon te zijn. Dat vind je elders in de gelijkenissen, meen ik. Dus dat was nogal een 200 daglonen. Dan heb je toch een aardige som geld. Maar dat was niet genoeg om brood voor die schare te kopen. Het was dus een grote schare. Het was een menigte van in ieder geval 5000 man. En daar zijn de vrouwen en kinderen niet in meegerekend. Dus misschien waren het, ik denk dat er minstens twee, misschien wel drie keer zoveel waren. Dus dat is een grote menigte. Dus een denarius, dat is een Romeinse munt, een dagloon. En ik denk, ik zal het eens even opzoeken op bijvoorbeeld Wikipedia. Op Wikipedia zeiden ze van het woord denarius komt van denarius nummus, wat munteenheid van 10 betekent. En toen dacht ik, aha, 200 munteenheden van 10 is 200 keer 10 is 2000. Ik denk, ja, dat klopt precies. Want het gaat hier, die wonderbare spijzering, over die 2000 jaar waarin wij leven, van de verborgenheid. Een beeld van de 2000 jaar van verborgenheid waarin wij leven. En we vinden nogal wat verwijzingen na die 2000 of twee dagen van 1000 jaar. Ik denk aan de 2000 ellen, lengte waarop Israël de ark moest volgen in het boek Jozua door de Jordaan. Maar hier dus ook 200 penningen. Filippus antwoordde hem, voor 200 penningen brood is voor hen niet genoeg, opdat ieder van hen een beetje zou kunnen krijgen. Dus ook weer een verwijzing naar onze tijd. Een van zijn discipelen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei tegen hem, en dan komt het jongetje met 5 broden en 2 visjes. Maar Andreas, ja, ik sta hier als stand-in voor een Andreas. André. Ben zijn vervanger vandaag. Maar weten jullie wat het betekent? Ik denk dat hij het zelf wel weet. Andreas betekent mannelijk. Andreas betekent mannelijk. En ik heb er een verwijzing bij gezet naar Efeze 4. Daar heb ik geen dia van, maar daar staat: totdat, het gaat om de opbouw in Efeze 4 vers 12, de opbouw van het lichaam van Christus. En dan staat er: totdat wij alle zullen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volkomen man. Tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus. Nou, dat is een hele mond vol. Maar in ieder geval gaat het in Efeze 4 ook over mannelijk. Hè? De gemeente wordt daar voorgesteld als mannelijk. Nou, hier vind je twee mannen, Filippus en Andreas. Ik bedoel, Andreas en zijn broer Simon Petrus, een broer is een mede-erfgename, die als mede-erfgename een uitbeelding zijn van de gemeente, van de Ecclesia. Want Petrus, Simon betekent horende, Simon is de horende, Simeon, dat betekent allemaal horende. En dat is sowieso al een beeld van een gelovige. Hè? Iemand die gehoor geeft aan. Gehoorzaam is aan het woord. En Petrus, ja, dat betekent de rots. Of de rotssteen. Nou, de rots. Over een rots, daar zouden we... Nou, daar zouden we makkelijk een week Bijbelstudie over kunnen hebben. Wat er allemaal wordt gezegd over rotsen in de schrift. Hè? Maar Paulus zegt in 1 Korinthe 10, de rots is Christus. En elke rots in de schrift, toevallig kwam ik er vanmorgen ook op in, gaf ik Bijbelstudie in mijn eigen woonplaats. Of het nou die grote rots is uit Daniel, die de berg afrolde en heel de aarde vulde. Of dat kleine steentje van David, die reus velde. Het is altijd een beeld van Christus, de rots, de steen. En ja, wij zijn in Christus, wij hebben deel aan Christus. Dus de gemeente is, wij zijn leden van zijn lichaam. Nou, Andreas en Simon zijn hier een uitbeelding van ook weer van de gemeente. Samen dus een beeld van de Ecclesia, mannelijk, horend en staand op de rots. Ja, voelen jullie je aangesproken? Mooi toch, als dat voor je gezegd wordt? Nou, die zegt dus tegen hem, een van zijn discipelen Andreas, die zegt zei tegen hem, hier is een jongetje dat 5 gerstebroden en 2 visjes heeft. Maar wat betekenen die voor zoveel? Nou, dat gaan we zien wat dat betekent voor zoveel. Dat hadden ze kunnen weten natuurlijk, zeg ik achteraf. Maar de 5, ja ook, nou ik noemde net al dat 5e steentje hè, van David waarmee hij Goliath versloeg. Ja, wij zeggen vaak de 5 spreekt van genade en dat denk ook dat zo is. Maar de 5, ja, dat is een beetje een open deur natuurlijk, die komt na de 4. Maar de 4 in de Bijbel spreekt van de zichtbare dingen. Hè? De 4 einden der aarde of de 4 hoeken der aarde, dat gaat over aardse dingen. Over zichtbare dingen. Maar de 5, die komt daarna. En die spreekt van verborgen dingen. Genade is ook iets, dat heeft ook alles, deze huishouding van genade heeft ook alles met de verborgenheid te maken. Ik noemde dat net al even. Ja, dat is ook een mooie. De he in het Hebreeuws alfabet is de 5e letter. En als je die uitschrijft, betekent dat venster. Een venster geeft uitzicht. Daar spreekt het ook van. En ja, toen Abrams naam veranderd werd, kreeg hij de he, de letter h, erbij. En ontving hij dus genade. Toen hij de belofte ontving, werd zijn naam veranderd. En hetzelfde geldt voor Sarai, dat werd Sarah. Ja, dat is een beetje lastig te zeggen in het Nederlands. Dus het werd Sarah, met een h op het einde. Dus dat spreekt allemaal van verborgen dingen, van geestelijke dingen, van uitzicht, enzovoort. 5 gerstebroden. De eersteling van de gersteoogst. 5 gerstebroden staat er. De eersteling van de gerstenoogst, ik noemde het net ook al even, is een uitbeelding van de opstanding van Christus. Hij is de eerste die niet alleen opstond uit de dood, maar die onvergankelijk leven ontving. Leven dat de dood achter zich heeft. Dus de eersteling van de gerstenoogst, ja, dat is een uitbeelding van Christus. Het zou verleidelijk zijn om daar nog wat meer over te zeggen, maar dat is nogal een, dat zullen jullie begrijpen, die hoogtijden des Heren, die in een lang hoofdstuk in Leviticus 23 worden besproken. Ja, daar valt zoveel over te zeggen dat, wellicht doen we dat nog eens een andere keer. Voor nu laat ik het even hierbij. Hier is een jongetje dat 5 gerstebroden en 2 visjes heeft. Maar wat betekenen die voor zoveel? Nou, er zijn ook nog vissen. Wat doen vissen? Nou, dat zijn de bewoners van de zee. En de zee, daar hadden we het al even over. Dat is een beeld van de natie. En deze vissen, kan ik me zo voorstellen, die zullen wel uit die zee van Galilea of het meer van Genezeret, het meer van Kinneret, de zee van Tiberias, hoe we die ook noemen, daar zullen ze wel uitgekomen zijn. Vissen zijn dan ook een beeld van de natie. Ik zag net hier de auto staan, er zat ook een visje op. Dus ik denk dat degene van wie die auto is, die weet in ieder geval waar ik het over heb. Het is een ichtersvis, weet je wel. Ik zie jou verbaasd kijken. Maar was jouw auto?
Ja.
Nee, dan is goed.
Dan
is goed. Nou, op Urk hoef ik niks over vissen te vertellen natuurlijk. Hè. Hier is een jongetje dat 5 gerstebroden en 2 visjes heeft. Ja, die vissen het zijn er ook nog eens 2. Nou, als je het mij vraagt, is dat ook weer een uitbeelding van die 2 millennia. Die 2 dagen van 1000 jaar waarin wij nu leven. En op de derde dag, dan zal Israël hersteld worden. Dan zal de bruiloft aanvangen. Ik weet niet of jullie bekend zijn met de sterrenbeelden. Men zegt altijd dat dat occult is, maar ik lees in de schrift over sterrenbeelden. Dus daar staat dat God ze zelf gemaakt heeft. Ja, dat men in dat de sterrenwichelaars daarmee aan de haal gaan, dat moeten zij weten, maar wij begeven ons tot de bron. En in de sterrenbeelden leven wij volgens mij nog net in het vissentijdperk. Het vissentijdperk. En die wordt ook, ik had een plaatje bij moeten doen, want dat wordt ook uitgebeeld met twee vissen. Maar dat vissentijdperk, dat zal overgaan in Aquarius. Maar de Aquarius is de waterman. En dat is die man die op die bruiloft van te Cana, op de derde dag, na die twee millennia, dat hij water in wijn veranderde. Maar die waterman, dat is het beeld van de Heer zelf, die zijn geest water uit gaat gieten over alle vlees, over heel deze aarde. Dus wij leven nu in dat vissertijdperk, maar dat komt, dat is aan het aflopen. En daar komt het tijdperk van de waterman. En gaat inderdaad heel de schepping delen in die zegening. Gaat de waterman zijn water uitstorten over heel de aarde. Jezus zei, laat de mensen gaan zitten. Dat is wel mooi. Er staat letterlijk achteroverleunen. Laat de mensen gaan liggen of in ieder geval rust. Een zitstand is natuurlijk al een rust, maar als je achterover gaat leunen, dan zit je er wel heel relaxed bij. Dus laat de mensen achterover leunen, zei Jezus. Het deed mij denken aan Psalm 23, want ook hier lezen we, er was veel gras op die plaats. Psalm 23, daar staat een psalm van David, de Heere Yahweh is mijn herder. En hier is het de herder die de schapen, het volk doet nederzitten, sterker nog, doet achterover leunen. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Kijk. En dat doet de Heer hier ook. Hij doet de mensen neerleggen in grazige weiden. En hij leidt hen zachtjes naar stille wateren. Natuurlijk, hij sprak daar ook zijn woord, waar dat water ook een beeld van is. Hij verkwikt mijn ziel. Nou, de mensen werden daar verkwikt, hè, bij die wonderbare spijziging. Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van zijn naam. Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Dat zijn natuurlijk hele bekende woorden. En dan, u maakt voor mij de tafel gereed, voor de ogen van mijn tegenstanders. Ook hier gaat het over een tafel die gereed wordt, een maaltijd wordt opgediend. Het zijn allemaal beelden van gemeenschap en de gemeenschap met de Heer, hè, de tafel. Het neerliggen in grazige weiden. En inderdaad, hij is onze herder, hij is de herder en mij ontbreekt niets. Dus het komt hier uit de mond van David. U zalf mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, goedheid en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de Heer blijven tot in lengte vandaag. Schitterende psalm, maar ook, ja, daar gaat het over grazige weiden. Over een tafel die gereed wordt gemaakt. En er staat ook, mij ontbreekt niets. Van die maaltijd, van die wonderbare spijziging, ja, daar bleef ook genoeg over. Er ontbrak niets. Er was voor iedereen genoeg. Dat stond er ook al. Men kon zoveel eten als men wilde. Nou, Jezus zei, laat de mensen gaan zitten. Er was veel gras op die plaats, dus gingen de mannen zitten. Ongeveer 5000 in getal. Nou ja, weer die 5 dus. Daar hadden we het al even over. En hier gaat het over 5000. En als uitbeelding van de verborgen dingen. 1000 spreekt overigens, maar dan gaan we wel heel... Zitten wel heel erg in de getallen. De 1000 jaar bijvoorbeeld, hè, dat kennen wij als de openbaring van het koninkrijk. Nou, hier gaat het over 5000. 5 keer 1000, het verborgen koninkrijk. Er valt natuurlijk veel meer over te zeggen, maar dan zou je een concordantie moeten pakken, die getallen opzoeken en kijken waar dat nog meer voorkomt. Dat zijn interessante studies. Dat doen we nu niet. Overigens lees je nog, maar daar heb ik geen dia van, dat schiet me nu te binnen. Je leest ook nog dat ze neergezet werden in groepjes van 50.
In waardschappen.
Ja, waardschappen, staat dat in de Statenvertaling? Ja?
Van 50.
In groepen, ja, ze werden neergezet in waardschappen, in groepen van 50. Ook weer die 5. En Jezus nam de broden en nadat hij gedankt had, deelde hij ze uit aan de discipelen. En de discipelen aan hen die daar zaten. Op dezelfde manier werden ook de visjes uitgedeeld. Kijk, hier staat hè. Zoveel zij wilden. Kijk, daar was leven en overvloed. Dus niet, er hoefde niet karig gedaan te worden. Moest niet alles bij elkaar geschraapt worden. Nee, de heer deelde dat brood. En ja, hoe dat wonder plaatsvond, daar kunnen we alleen maar over filosoferen, dat staat er niet bij. Maar hij brak het en het vermenigvuldigde. En en de discipelen verdeelden het onder die mensen, in ieder geval meer dan 5000. Hè, en ook die visjes. En er was overvloed, het was zoveel zij wilden. Toen zij verzadigd waren, ook weer een uitbeelding van genoeg, van overvloed. Toen zij verzadigd waren, zei hij tegen zijn discipelen, verzamel de overgebleven stukken, zodat er niets verloren gaat. Mooi, hè? Dit is ook... Ik zei al, deze wonderbare spijziging is een uitbeelding van onze tijd. En ik refereerde net al even ook in het begin aan de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw. Waarin de Heer 2 dagen door Samaria gaat. En hier spijzigt de Heer de 5000, ook als uitbeelding van onze tijd. Bij de Samaritaanse vrouw komt het vrijwel het hele dorp tot geloof, als ik dat zo lees. En ze erkennen hem als redder de wereld. En hier wordt het overgebleven brood verzameld, zodat er niets verloren gaat. Want er zal ook niemand verloren gaan. Maar dat is juist wat in deze tijd door de apostel Paulus wordt bekendgemaakt. De verzoening der wereld. En dat hij is de redder der wereld. Zij verzamelden ze nu en vulden 12 manden met stukken van de 5 gerstebroden die overgebleven waren bij hen die gegeten hadden. Kijk, ik heb een interlineair afgedrukt om... Hoe je ziet ook hoe de nadruk wordt gelegd op. Hè, het was bordenvol. Draagmanden van brok, stukken vanuit de 12 van de gerst. Overvloedig. Dus er was genoeg, er was overvloed. En ze verzamelden ze nu. En vulden 12 manden met stukken van de 5 gerstenbrood. Dus uit de 5 werden er nog 12 manden. Gevuld. Dus nadat de 5000 zijn gevoed, wordt de overvloed van de 5, van de genade, die overvloed van genade, wordt verdeeld over de 12. Ja, manden. Maar het is natuurlijk een uitbeelding van hoe na deze huishouding, deze huishouding van genade, deze huishouding van de verborgenheid, hoe na deze huishouding de 12, namelijk Israël, het leven zullen ontvangen. Daar spreken die 12 manden van. De 5000, ja, dat spreekt van onze tijd. De verborgenheid waarin wij leven. Maar er zijn 12 manden over. En dat is een uitbeelding van ja, hoe hierna, op de derde dag, na deze huishouding van genade, Israël het leven zal ontvangen. Zij verzamelden ze nu en vulden 12 manden met stukken van de 5 gerstenbroden die overgebleven waren bij hen die gegeten hadden. Ja, en dat is dan vers 13. Die eerste wonderbare spijziging. En het is jammer dat ik heb er de tijd niet voor, want ik wil die andere wonderbare spijziging ook nog kort doornemen. Maar deze versen die de Heer geeft als toelichting op die wonderbare spijziging, ja, die zijn ook schitterend. Hoe de Heer, daar wordt gesproken van het manna dat aan Israël gegeven werd. En dan zegt de Heer van ja, dat manna, dat brood van God dat neerdaalde uit de hemel voor zijn volk. Dat is een beeld van hij die neerdaalt uit de hemel en het leven geeft aan de wereld. Dus Israël kreeg leven door het manna. En de Heer Jezus Christus zegt, ik ben het ware brood. Het brood van God die neerdaalt vanuit de hemel en leven geeft aan de wereld. Nou, die verse moet u thuis maar eens doornemen. Want ik ga nog even naar die tweede wonderbare spijziging. Matteüs 15 en Markus 8. En ik neem hem uit Markus 8. Dat was even... Ja, ik moest daarin kiezen. Er zitten wat verschillen in, maar daar ga ik sowieso nog wel even op in. In ieder geval één of twee van die versen uit, wat was het, Matteüs 15. In die dagen, ook in zo'n tijdsbepaling... In die dagen toen er een heel grote menigte bijeen was en zij niets te eten hadden, riep Jezus zijn discipelen bij zich en zei tegen hen, ja, dit in die dagen, nou, dan moet je het voorgaande lezen in Markus 7 en dan is in Matteüs 15, maar nadat Jezus... In die dagen is nadat Jezus in het buitenland was geweest. In Markus 7 en Matteüs 15. Namelijk na de genezing van de Canaanese, dat staat in het ene evangelie, in de andere evangelie heet zij een Syro-Fenicische vrouw, wat het ook wezen mag. Maar het is in ieder geval in het buitenland. Want de Heer gaat naar, wat is het, Tyrus en Sidon geloof ik. Dus hij vertrekt echt naar het buitenland. Maar nadat hij in het buitenland geweest is, vindt die tweede wonderbare spijziging plaats. In die dagen namelijk. Nadat, die geschiedenis kent u wel, daarom heb ik dit even bijgezet. Nadat hij het brood van de kinderen aan de hondjes had gegeven. Dus de Heer was gezonden tot de verloren schapen van het huis Israël. Maar hij gaat onderwijl naar het buitenland. Hij gaat naar en daar ontmoet hij die Canaanese vrouw. Of hij ontmoet daar de Samaritaanse vrouw. Want hij moest door Samaria gaan. En daar verbleef hij 2 dagen. He, allemaal Johannes evangelie. Nou, nadat hij in het buitenland geweest is, dan spreken we in type dus over de toekomst. He, over het einde van het vissertijdperk en het begin van het waterman tijdperk dan. Nadat de Heer in het buitenland is geweest. Nadat hij verbleven is onder de natiën. Christus onder uw natiën. Nou, in die dagen toen er een heel grote menigte bijeen was. En zij niets te eten hadden. Riep Jezus zijn discipelen bij zich. En zei tegen hen. Ik ben innerlijk met ontferming bewogen over de menigte. Want zij blijven al 3 dagen bij mij. En hebben niets wat zij kunnen eten. Nou, ik zei net al, de bruiloft de Cana vond plaats op een 3e dag. Deze spijziging, deze tweede wonderbare spijziging, vindt ook plaats. Na 3 dagen. En het is dan ook een uitbeelding van het herstel van Israël. He, van de spijziging van de 5000 is een uitbeelding van onze tijd. En deze tweede wonderbare spijziging is een uitbeelding van hoe in de toekomst Israël... alsnog het leven zal ontvangen. Zij blijven al 3 dagen bij me en hebben niets wat zij kunnen eten. Dus dit wonder vindt plaats na 3 dagen. Ja, en natuurlijk doet ons dat denken aan de profetieën. Zoals bijvoorbeeld Hosea 6. Ik denk dat de bekendste is. Daar spreekt Israël. Kom, laten wij terugkeren naar de Heer. Laten wij terugkeren naar Yahweh. Want hij heeft verscheurd, hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen, maar hij zal ons verbinden. In andere gedeeltes, zoals Ezechiël 37, wordt Israël beschreven als in de dood. En in de toekomst, daar spreekt Ezechiël 37 ook van, zegt de Heer, ik zal jullie uit jullie graven doen wederkeren. uit jullie graven doen opstaan. Nou, hij heeft verscheurd, maar hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen, maar hij zal ons verbinden. Wanneer dan? Nou, na 2 dagen zal hij ons levend maken. Op de 3e dag zal hij ons doen opstaan en zullen wij voor zijn aangezicht leven. Hier gaat het over het herstel van Israël. Ja, en die tweede wonderbare spijziging vindt ook plaats na 3 dagen. En spreekt van het herstel van Israël, hè, op de 3e dag. Ik ben innerlijk met ontferming bewogen over de menigte, want zij blijven al 3 dagen bij mij en hebben niets wat ze kunnen eten. Wat Jezus doet, dat lees je niet in Marcus 8, maar wel in Matthäus 15. Jezus geneest hun zieken. In Matthäus 15 staat, dit is dezelfde geschiedenis dus van de tweede wonderbare spijziging, alleen niet in Marcus, maar in Matthäus. Dan staat er, er kwam een grote menigte naar hem toe. Zij hadden kreupelen, blinden, mensen die niet konden spreken, stommen dus, hè, en verlamden bij zich en vele anderen. En ze legden ze voor de voeten van Jezus en hij genas hen. Zodat de menigte zich verwonderde toen zij zagen dat zij die niet hadden kunnen spreken, konden spreken. De verlamden gezond waren, de kreupelen konden lopen en de blinden konden zien. En zij verheerlijkten de God van Israël. Maar dit is iets wat je in de profetieën ook terugvindt, hè, over het herstel van Israël. Dan zullen de ogen van de blinden worden opengedaan. De oren van de doven zullen worden geopend. Dan zal de kreupele springen als een het. De tong van de stomme zal juichen. Ja, als ik dit hoofdstuk lees, Jesaja 35. Ik kwam in de verleiding om veel meer versen eruit te halen. Maar dat moet je thuis maar eens nalezen. Natuurlijk geweldig wat daar staat te gebeuren straks met Israël. Hè? Als hun ogen zullen worden opengedaan, als hun oren zullen worden opengedaan. De Heer gaat, ja, gaat de ogen van het volk openen. En wat zegt Paulus? Dat zal zijn als leven uit de doden, zegt Paulus in de Romeinenbrief. Nou, dat wordt in de profetieën al voorzegd. En dat wordt hier dan ook uitgebeeld in die genezingen die de Heer Jezus deed. En bij die tweede wonderbare spijziging, ja, dan verwijst dat ons ook naar het herstel van Israël. Overigens, in de evangelie vind je natuurlijk heel veel van dit soort wonderen. Doven van wie de oren geopend worden. Tot in Handelingen toe, hè, de lammen bij de Schone Poort bijvoorbeeld, die werd opgericht. Ik had het net over de lammen van Bethesda. Het zijn allemaal beelden van het herstel van Israël. Nou, dan gaat hij verder. Als ik hen nuchter naar huis stuur, zullen zij onderweg bezwijken, want sommige van hen komen van ver. En zijn discipelen antwoorden hem: waar haalt iemand in deze afgelegen plaats zoveel broden vandaan, dat hij deze mensen kan verzadigen? En hij vroeg hun: hoeveel broden hebt u? En zij zeiden: 7. In Matthäus 15 staat 7 broden en enkele visjes. Daar staat geen aantal bij. Dus dat, dan moeten we ons even focussen op die 7. Want waar spreekt de 7 van? We hadden het net al over na 2 dagen op de 3e dag. Maar die 3e dag van 1000 jaar is ook een 7e dag. Overigens, ik weet, ja, als ik die bruiloft de Kana, als je het hoofdstuk ervoor leest, daar worden ook dagen geteld. Staat er altijd des anderen daags, des anderen daags, des anderen daags. En dan staat er, en op de 3e dag was er een bruiloft te Kana. Maar als je al die dagen bij elkaar optelt, dan is die 3e dag ook een 7e dag. Lees het hoofdstuk ervoor maar door en tel de dagen. 1, 2, 3, 4 en dan na 2 dagen op de 3e dag. Ja, dat is toch, dan is die 3e dag ook een 7e. In die telling. Maar de 7e dag spreekt van, de 7 spreekt van de 7e dag. Maar de 7e dag, dat is de Sabbat. de rust, maar de weeksabbat is natuurlijk een uitbeelding van die grote sabbat, waarop Israël inderdaad de rust zal ingaan. Die grote sabbatsrust, die zal aanbreken voor Israël in het zevende millennium, in de zevende dag van 1000 jaar. Dus alles wijst ons hier op dat moment waarop Israël hersteld zal worden. En hij gebood de menigte op de grond te gaan zitten. En hij nam de zeven broden. Nadat hij gedankt had, brak hij ze en gaf ze aan zijn discipelen om ze hun voor te zetten. En zij zetten ze de menigte voor. En ze hadden enkele visjes en toen hij ze gezegend had, zei hij dat zij ook die moesten voorzetten. En zij aten en werden verzadigd. En zij raapten het overschot. Ook hier is weer overvloed. Een overschot. Zij raapten het overschot van de stukken brood op. 7 manden. Ja, weer die 7. Die vind je 3 keren. Maar die 7 spreekt van volheid. Het is het getal van de volheid, heb ik altijd geleerd. Maar het spreekt ook van de sabbat, van de zevende dag, van de rust die Israël zal ingaan. En die 7 wordt 3 keer genoemd. Dat is ook mooi, hè? 3 keer. Ja, dat is ook nogal in het zevende millennium, die zevende dag van 1000 jaar. Dus daarin zal eerst Israël hersteld worden. Maar via Israël, kijk, het koninkrijk zal over Israël gevestigd worden, maar via Israël over de volkeren, over heel deze aarde. Maar hoeveel volkeren zijn er volgens de schrift? Dat zijn er 70, ook weer die 7. Vergelijk deze geschiedenis in Exodus 15. Daar kwam Israël aan bij Elim. Is dat meen ik? Ja, Elim. En daar waren 12 waterbronnen en 70 palmbomen. Een uitbeelding van hoe via Israël de waterbronnen, het woord, want water is een beeld van het woord, hoe via de 12 het water, het woord komt tot de 70. Hoe de 70, anders gezegd, andersom beredeneerd, hoe de 70 zullen worden gevoed vanuit de 12. En bij de 5000, bij de spijzering van de 5000 bleven daar 12 mannen over. En die staan model voor het woord dat zal komen tot Israël. En hier komt het woord tot Israël en blijven er 7 mannen over. Dus het zal tot volheid worden gebracht en heel deze schepping en alle 70 volkeren zullen daarin delen. Het waren er ongeveer 4000 die gegeten hadden en hij stuurde hen weg. Ja, ik zei net al, de 4 spreekt van de 4 hoeken of van de 4 einden der aarde. Ik heb een paar schriftplaatsen bijgezet. En deze 4 spreekt van de aardse zegeningen voor Israël, die zij in de toekomst, in de nabije toekomst mag ik wel zeggen, in de toekomst zullen ontvangen. En na die spijzering van die 5000, die 5 is verborgen, ja, volgt de spijzering van de 4000. En de 1000 spreekt van het koninkrijk. De 4 spreekt van aardse zaken en de 5 spreekt van verborgen dingen. Na de verborgenheid komt de openbaring van het koninkrijk. Ja, volgens mij heb ik nu alle versen gehad van Markus 8 die ik wilde bespreken. Dus ik ga het voor nu hierbij laten.